Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Ik ben Luc Heesen en vanavond is mijn gast Zorro Feigl. Hij maakt speelse bewegelijke installaties van industriële materialen. Denk aan een rubber zeil, een metalen ketting of een sierlijk lint. En met behulp van een elektromotor laat hij ineens leven in het materiaal schieten. Het kronkelt, het danst, het schuifelt of het slaat in het rond. Een uitnodigende kunstwerk is bijna niet te bedenken. Wil je daar nou een voorbeeld van zien? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Ja, Zorro, welkom.
Dank je.
Ga lekker dicht bij de microfoon zitten, dan horen mensen je thuis. Even een kort biografietje. Je bent geboren en getogen in Amsterdam, hè? Ja. Deed in Utrecht 2 jaar de designopleiding aan de Hogeschool van de Kunsten. Maar je belandde toch op de Rietveld?
In Utrecht werd mij snel verteld dat het allemaal best leuk was, maar dat ik me niet aan de opdracht hield. En dat ik misschien iets voor mezelf moest gaan doen. Dus zo kwam ik op de Rietveld terecht.
En welke opdracht, waar wilde je niet aan voldoen?
Of nee, aan geen enkele opdracht.
Ja. Helemaal niks?
Nee, ik was gewoon dingen aan het maken daar en dat vond ik hartstikke plezierig. Maar dat was nooit wat de opdracht was. Dus zo kwam ik op de Rietveld terecht. Want daar was er geen opdracht.
Ja, en dat werkte meteen helemaal goed?
Het is altijd even zoeken, maar ik vond mijn draai daar vrij snel in de metaalwerkplaats. Dat werd mijn thuis en daar ging ik ook niet meer weg.
Weet je nog wat je eerste opdracht of je eerste zoektocht daar was?
Ik kan me niet direct voor de geest halen wat mijn eerste ding daar was, maar... Ik heb daar wel heel veel avonturen beleefd in de metaalwerkplaats. En dat was mijn atelier. Als de docenten me zochten, dan was ik daar te vinden.
Jouw natuurlijke plek.
Ja.
Is er nou iets wat je vandaag hebt gezien? Je vertelde net, je komt rechtstreeks uit het atelier. Zijn er dingen die je ontdekt hebt? Een materiaal waarvan je denkt, hey, dat is iets leuks?
Net in mijn atelier was ik samen met Oscar, met wie ik altijd samenwerk, Oscar Peters... Met bowlingballen aan het spelen en een soort overgooimachine voor bowlingballen gemaakt. En die schiet bowlingballen in het rond. En dat was super spannend, maar ook altijd een beetje, gaat het goed, gaat het niet goed? Ja. Af en toe stuit er dan zo'n bowlingbal door de ruimte, maar dat is plezier.
En hoe krijg je die dan omhoog? Dat kost veel kracht
natuurlijk. Eigenlijk net zoals een tennisballenkanon zou werken. Of het schiet dat ding af. En je hebt bijna een soort achtbaan waar die bowlingballen doorheen kunnen. Maar ook die door de lucht vliegen. Dus plezier hebben.
En is dat de basis van jouw werk, plezier hebben?
Ik denk dat... Daar begint alles mee. Ja. Er moet ergens iets zitten wat jeukt, waarmee je verder wil spelen. Dat is het begin van een avontuur. Ja. Dan zie je wel weer waar het strandt.
Ja, want jij maakt heel ontwapenende speelse werken, vind ik. Hoewel soms ook dreigend. Soms ook zit er een soort van vrolijkheid in. Mm-hmm. Soms een soort stupiditeit ook wel. Hè? Dus spartelende bewegingen. Ja. Een van de laatste werken is volgens mij Hoep. Hè? Een groot aantal rubberen ringen die rondstuiteren op een draaiende stang. Soms alsof er een soort van puppies achter elkaar aan zitten. En soms alsof er een heftige botsing plaatsvindt.
Ja, het zijn inderdaad, ze zijn samen aan het spelen en ze rennen achter elkaar aan of tegen elkaar in. Ze doen een soort dansje met elkaar, totaal inderdaad heel mooi, zoals je het zegt, als jonge honden.
Ja.
En dat is voor mij ook het plezier als ik niet precies weet wat ze gaan doen.
Kun je ons eens meenemen in jouw werkproces? Hoe begint dat? Hoe is bijvoorbeeld dit werk ontstaan?
Dat ontstaat dan eigenlijk... Door het... Ik ben iets aan het bouwen en dan hangt er toevallig ergens een ringetje om een as die ronddraait. En dan zie je dat dat ringetje raar gaat heen en weer stuiteren. En denk je, ja, dat is grappig. Ja, we moeten een paar ringetjes bij doen, eens kijken wat dat doet. Mm-hmm. Denk je, ja, er gebeurt iets leuks. Oh, wacht, nou, wat hebben we hier liggen? Nou, dan vervolgens heb je opeens inderdaad... 10 meter lange stang in de boormachine zitten. En dan ga je er allerlei dingen aan hangen en kijken wat er gebeurt. En daar gebeurt dan iets spannends.
En is het dan zo dat jij altijd om je heen kijkt met een blik van... Hey, dat is een leuke beweging of dat is een leuk materiaaltje?
Ja, maar de wereld zit vol met allemaal supermooie en superspannende dingen... waarvan je de hele tijd denkt, oh, dat wil ik ook, dat wil ik zien. En hoe komt dat, hoe werkt dat?
Nou, dat is wel bijzonder, want in ieder geval jouw wereld zit daar vol mee. Of niet, het is jouw blik op die wereld. Want ik denk dat heel veel mensen het niet eens zien.
Ja, we staan in dezelfde wereld, maar net waar je naar wil kijken. Ja. Andere mensen zien een heleboel andere dingen die ik weer niet zie. Dus zo hebben we allemaal onze eigen focus of specialiteit.
En dan zie jij zo'n ringetje om een stang draaien. En dan beslis je eigenlijk van, ik ga eens kijken of ik daar controle over kan krijgen? Of wat is de volgende stap?
Het is inderdaad, aan de ene kant ga je dan het proberen controle te krijgen. En eigenlijk dat ringetje of wat er daar gebeurt zo goed mogelijk leren kennen. Zodat je soort van snapt wat de verhoudingen zijn, hoe de krachten werken, waarom het ringetje doet wat hij doet. En op het moment dat je dat een beetje snapt, kan je ermee gaan spelen. En dan kan je dat gaan beïnvloeden. De boel dirigeren.
Mm-hmm. En wat is dan waar je naar op zoek gaat als je het hebt over dirigeren?
Dat weet je nooit helemaal. Ik denk dat je, als je dirigent bent, goed naar je orkest moet luisteren, naar wat ze kunnen. En dat is met dit ook. Je moet... Goed kijken naar wat doet het materiaal, wat wil het. En vaak wil je het een bepaalde kant op duwen, maar heeft het materiaal daar helemaal geen zin in. En dan moet je daar misschien ook voor gewoon dat omarmen en luisteren naar wat het materiaal doet. En dat proberen juist dat zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen.
En hoe ging dat in het geval van deze ringetjes? Weet je dat nog?
Je komt dan verschillende dingen tegen. Dat juist als die ringen verschillende maten zijn of net niet dezelfde maten, dan gaan ze een heel andere dans aan dan als je ze allemaal netjes precies hetzelfde maakt. Maar ook heel praktische dingen over hoe je kan zorgen dat de trillingen onder controle blijven of juist mee gaan spelen in de bewegingen die er ontstaan. Je gaat eigenlijk gewoon alle grenzen opzoeken van het kader, zodat je weet wat het kader is. Dat is gewoon lekker spelen en praktische oplossingen verzinnen voor heel praktische problemen.
Want zijn die ringen helemaal rond?
Ik ben niet zo van het alles perfect maken, dus ze zijn bij benadering rond.
Ja. Want ik meende er een soort van vertekening in te zien die weer een andere beweging maakt. Of is dat...
Het gekke is dat je verschillende bewegingen door elkaar heen ziet. En soort de beweging die de hoepels heen en weer maken, die klopt helemaal niet met de snelheid waarin ze ronddraaien. Waardoor daar iets geks gebeurt. Ze draaien eigenlijk veel harder rond dan dat je ze heen en weer ziet bewegen. Waardoor het is misschien een beetje zoals een autowiel soms op de snelweg. Het lijkt alsof die de verkeerde kant op draait.
Ja.
Zo'n soort effect.
En dan heb je dat kader bepaald en dan ben je daarmee aan het sleutelen met al die omstandigheden. Wanneer denk jij, zo is het goed of zo is het leuk?
Er komt meestal gewoon een soort moment dat je denkt, wow, dit is tof, nu kan ik... Gewoon achterover gaan zitten en daarna gaan kijken. En vaak is er even later weer een ander moment of een net iets andere manier. En die eigenlijk net zo spannend is. Maar misschien op een andere manier weer net spannend is. Dus soms verandert zo'n werk toch in een later stadium ook weer. Of ontdek je daar later ook weer nieuwe of andere mogelijkheden mee.
Ja.
Binnen dat kader zijn nog steeds verschillende mogelijkheden.
En kun je dan eigenlijk zeggen dat jij een soort van scheidsrechter bent die soort van de kaders van het veld bepaalt en het dan maar laat gebeuren?
Ja.
Zie je zo je rol?
Ja, wel een beetje. Je legt een soort van de regels van het spel op. Maar het is ook heel leuk, juist als dat werk zijn eigen gang gaat en zegt, ik hou me er niet aan, ik ga iets anders doen. En het loopt soms valikant mis of er ontstaat juist iets prachtigs.
Ja.
En dat, dat maakt het ook spannend.
Heb je eens een voorbeeld van wanneer het misging?
Elk werk gaat wel eens een keertje mis. Al is het gewoon een soort once in a million moment. Dat gebeurt een keertje. Want zoveel momenten komen er wel. Dat je ook bij het miljoenste moment komt. En dan springt het letterlijk uit de band. Het gaat iets doen wat we niet hadden afgesproken.
Ja, en dan denk jij yes.
Dan denk ik meestal, hey, dat was niet de bedoeling, maar wel eens interessant. Juist op die grens gebeurt ook het leukste.
Ja.
Is het voor mij ook het spannendst.
En gaat het ook wel eens, zeg maar, fysiek mis?
Tuurlijk.
Tuurlijk, zeg je. Want je hebt een soort van werkplaats. Er zijn allemaal filmpjes over jou op internet, onder andere Hollandse Meesters, waarin je gewoon lekker...
Daar zie je ook, dan ben je aan het klooien. En dan denk je, oh, dat gaat toch ook weer net goed of net niet goed. En,
ja.
Kunst is behalve lang ook soms heel gevaarlijk. Ik heb de wonden ervan in mijn gezicht. Dus.
Ja, want je hebt aan de zijkant van je neus heb je een soort van wond. Is dat een brandwond of wat is het?
Je moet soms gewoon opletten waar je staat.
Maar was het die bowlingbal die door de lucht vloog?
Nee, dan had ik wel een dikkere blauwe plek gehad.
Ja. Wat is er misgegaan hier?
Ik heb hem gewoon gestoten aan een stuk scherp.
Ah, ja. Oké. Is dat lekker dat het ook een soort van bijna fysieke worsteling is met dat materiaal? Dat het ook een beetje terugduwt?
Dat is heerlijk. Ik denk dat het net zo, misschien zoals met sport is, dat het ook een soort adrenaline en een soort fysieke kick is. Het beeststemmen.
Ja, precies. Ja. Maar aan de ene kant, het temmen van de beest, snap ik. Je wilt het materiaal een beetje onder controle krijgen, maar je wilt ook dat het terugduwt.
Ja, kijk, als dat beest meteen gaat liggen, dan is er ook...
Is niks meer aan.
Dan is het beest al getemd.
Ja.
Dat moet wel een beetje... Er moet een worsteling zijn.
Ja. En hoe is dat met die bowlingballen, zeg maar? Hoe laten die zich temmen? Of ben je er net mee bezig pas?
Behalve dat er al heel wat bowlingbalvormige deuken in allerlei dingen zitten... die laten ze... Die bowlingballen die vinden hun weg wel. Kijk, ze zijn zwaar en ze vliegen, maar die bowlingballen zijn goed te temmen. Het is voornamelijk in het de kooi om ze in te houden die stevig genoeg moet zijn.
Ja. En zit dan daar voor jou ook de uitdaging dat je materiaal zoekt wat een soort echt eigen wil heeft of wat zwaarder terugduwt?
Dat is het leukste materiaal. In het, als het geen strijd is, dan is er geen plezier. Het hoeft ook niet heel erg fysiek terug te duwen zijn. Dat kan ook dat lintje zijn wat ronddraait, wat altijd op de grens moet zijn van net wel constant in de knoop of net niet constant in de knoop.
Ja.
En dat zit hem echt in de details. En dat kan gewoon de hele dag goed gaan en dan inderdaad wordt het een beetje nat of is er ergens iets heel kleins wat verandert en dan gaat het totaal mis, constant. En dan is het weer zoeken van, waarom wil je niet luisteren?
Praat je ook met je werken? Zeg je dat ook tegen ze?
Het interne dialoog.
Interne dialoog van jezelf?
Ja.
Is er één werk die je er zo uit kan pikken waarvan je denkt, dat was mijn grootste overwinning? Qua materiaal?
Elk werk heeft zijn eigen overwinning, maar ik denk het eerste werk waarbij echt die strijd soort ontstond, dat was nog op de academie. En dat is een soort fontein van taal die aangedreven wordt door twee autowielen.
Okay.
Een soort dik scheepstaal wat gewoon uitgespuugd wordt en dat zit in een cirkel gewoven. Dus waar het aan de ene kant eruit vliegt, wordt het ook weer opgezogen en blijft dat dus eeuwig ronddraaien. Dat dwarrelt als een soort fontein, bijna als water. En dat was ik wou eigenlijk iets heel anders maken. Maar daar gebeurde, terwijl ik dat aan het maken was en het soort opeens een rare beweging maakte, ontstond dit. En was het van, ja, nu moet ik loslaten wat ik in mijn hoofd had. Maar nu moet ik luisteren naar wat het materiaal doet. En dat was wel echt een soort sleutelmoment waarin het niet meer alleen maar in het mijn wil opleggen was, maar ook luisteren naar het materiaal.
Ja.
En dat is wel echt een belangrijk moment geweest wat de rest bepaald heeft ofzo.
En herken jij nu dat moment heel goed? Dat je bijna die stem van het materiaal hoort?
Soms wel, soms niet. Ik ben bijna altijd samen met Oscar en dan is het ook, horen we alle twee heel verschillende dingen in het materiaal. En kunnen we daar ook echt oneens over zijn. Ah. En dat is ook heel leuk. En dan heb ik ook bijna een soort gevoel dat we met z'n drieën eigenlijk in gesprek zijn. En dat het soort, maar kijk, zie je wel, het materiaal doet wat ik zeg. En dan is nee, wacht maar. Zometeen gaat dit gebeuren. En dan is het, shit.
Wat goed, dus het is een driehoeksgesprek eigenlijk.
Mm-hmm. Ja.
En zijn jullie het ook wel eens falikant oneens, dat je het oneens blijft?
Ja, maar soms splitst het zich ook op en dan zeggen, oh, we moeten dit verder uitwerken en we moeten dat verder uitwerken. En dan komen er dus verschillende resultaten uit.
Ja. Ja. Nou, in een geval waarin dat niet gebeurd is, dan gaan we nu even naar luisteren, want je hebt een geluidsfragment meegenomen. En laten we eerst luisteren en dan even horen wat het precies is. Ja, de kunst is lang. Vanavond met Zorro Feigl, die bekend staat om zijn speelse installaties van motor aangedreven spartelende materialen, zou ik bijna zeggen. Zorro, jij hebt dit geluidsfragment gekozen. Waar hebben we naar geluisterd?
Ja, dit zijn mannen met zwepen in soort klederdracht of in Tiroler kostuums. Op de Oktoberfest hebben ze een soort wedstrijden waarbij ze muziek maken met zwepen. En dat was het soort klik wat je hoort. En daar hoort natuurlijk ook nog wat soort Tiroler muziek onder.
Dus een fraaie dans hoort erbij nog, geloof ik.
En ze staan dan ook echt in de lederhoses. Tussen de lange tafels met bierpullen.
Ja.
Daar te klapperen met een zweep.
Ja, Goldschnauzen heet het officieel, ja. Stond erbij. Een Bayers kampioenschap. En waarom dit?
Omdat ik het heel leuk vind dat ze muziek maken met iets wat eigenlijk helemaal geen muziekinstrument is. Hoe goed zij hun materiaal kennen en hoe goed zij eigenlijk dat materiaal beheersen. Die zweep is net, ja, zoals een muziekinstrument. Ze weten hoe ze die moeten bespelen.
Ja.
Dat vind ik heel erg grappig. En daarbij vind ik het ook nog eens heel grappig om die gozers daar in hun klederdracht te zien. En dat doodserieus daar gewoon staan met hun zwepen. Klak, klak, klak.
Ja. Zou jij je kunnen voorstellen dat dit een werk van jou wordt, zeg maar? Dat die elektromotor vervangen wordt door jouw eigen motoriek?
Eerder andersom. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik een soort de machinale versie inderdaad van dit best zou kunnen.
Van het Goldschnauzen.
Die zweepslag die vind ik heel fascinerend. Omdat het daar zit heel veel fingerspitzengevoel in. Het is best moeilijk om dat echt goed te doen. En als je dan hoort hoeveel controle ze erover hebben, vind ik leuk, vind ik fascinerend. En ik kan me ook voorstellen dat prima terug kan komen in werk. Of dat werk wat afgelopen weekend uit Rotterdam hing. Dat maakt heel af en toe, doet hij een soort mini-zweepslagje.
Ja.
En
dan hebben we het over Hula. Dat is een soort van felgele slinger eigenlijk. Hè? Die hangt aan een elektromotor. En die maakt heel onberekenbare bewegingen. De ene keer een soort van zweep. En de andere keer schrijft hij bijna een soort van calligrafie in de lucht.
Het is inderdaad precies dat.
Ja, het gaat dus van sierlijk naar angstaanjagend bijna. En zoek je dan de menselijke beweging in die techniek? Of
Kijk, zodra je iets maakt wat niet helemaal regelmatig is, dan gaan mensen daar heel snel een soort leven of menselijkheid of persoonlijkheid aan geven. Dat is onze wil om overal...
Het is een projectie.
Ja, het is projectie. Het is totaal projectie. En de natuurkrachten die luisteren heel nauw. Dus elk klein... kleine onnauwkeurigheid eigenlijk in die beweging. Die zorgt dat het elke keer er weer anders uitziet. En dat er constant dingen veranderen. Dat elke keer de soort zweepslag net anders is.
Ja.
En die onnauwkeurigheid die maakt het van mijn machine. Die maakt dat het beeld steeds verandert. En het opeens iets menselijks of iets natuurlijks gaan geven.
En vind je dat ook mooi? Is dat
Ja, nee, dat is juist wat ik opzoek.
Ja, precies. Kun je dan ook heel genieten van bijvoorbeeld een dansvoorstelling of zo? Waar je ook die bewegingen hebt die misschien net niet helemaal perfect zijn.
Ik vind eigenlijk het mooiste moment vind ik altijd juist wanneer de soort de controle verloren is. En als je een danser hebt die iets perfect probeert te doen... zijn eigenlijk juist de momenten dat het net niet perfect is, die maken dat je de perfectie ziet. En dat zijn de leuke momenten.
Ja, ja, ja.
Wanneer het net niet klopt.
Want, en hoe groot is die rol van dat falen dan? Of tenminste, ik noem het dan even falen. Dat klinkt negatiever misschien dan het is.
Nee, het is niet zozeer falen, maar het is soort ook het onverwachte opzoeken.
Ja.
Het is dat waar we het eerder over hadden, dat wilde beest, wat soort van luistert naar jou, maar ook wel zijn eigen wil houdt. En als de eigen wil weg is, dan wordt het een soort robot.
Dat is saai.
Ja, wordt het saai.
Ja. Ik weet dat jij ook naar China bent geweest een tijd. En dat je op je website staat bijvoorbeeld achter jouw naam ook Chinese tekens. Is dat Zorro Feigl in het Chinees? Wat dat
nee, het is eigenlijk alleen Zorro in het Chinees. Of okay. Zorro.
Hoe?
Ja, het is echt zo cliché als dit. De R kunnen ze niet uitspreken.
Oké.
Okay. Dus toen ik daar een tijdje was, dacht ik... Ja, ik moet mezelf een Chinese naam geven. Iedereen die doet dat. Ik dacht, ja, ik zoek gewoon op hoe de held Zorro heet. En ik neem dat gewoon, want dat is het meest simpele of meest logische.
En hoe klinkt dat in het Chinees?
Ja, Zolo.
Oh ja, Zolo. Ja. En je achternaam is ook gewoon...
Dan nemen ze eigenlijk alleen de eerste lettergreep, dus dat wordt dan Fai.
Oh ja,
ja.
Zolo Fai.
Ja.
Mooi, het klinkt ook meteen Chinees. Vind ik wel goed.
Ja, zo simpel is het.
Ja. Oké. Okay. Hoe reageren zij op jouw werk daar?
Ik kan niet voor iedereen spreken daar natuurlijk, maar vind ik een moeilijke vraag.
Nee. Nou, laat ik het zo vragen. Wordt er over het algemeen anders gereageerd op jouw werk? Merk je een cultuurverschil in de manier waarop het gezien wordt dan hier in Nederland?
Het is tweeledig. Kijk, aan de ene kant wordt het heel goed ontvangen en krijg je er is het een soort universeel iets wat ze ook zij daar heel goed begrijpen. Het spektakel is daar veel groter. Bij ons spektakel is bij hun iets om je schouder over op te halen. Ze doen alles in het mega groot, in het extreem. En dat is ook heel simpel. Kom ik daar in een werkplaats waar ze kunst maken. Want kunstenaars hebben daar geen eigen atelier. Je gaat naar een atelier om je werk te laten maken. En dan zeggen ze, ja, prima idee, maar ik zou het misschien 10 keer zo groot doen. En dan zeg je, oké, weet niet of dat moet. En ze zeggen, ja, of misschien moet je er dan 10 naast elkaar zetten. En dan menen we, of in ieder geval alles in het rood. En het wordt ook een soort running gag daar. Want je ziet ook alleen nog maar hele grote dingen of heel veel dingen knalrood geverfd. Als je er een beetje op let. Of in ieder geval, het zijn allemaal grote monochromen. En dat spektakel
Want rood, want heftig.
Ja, nee, ik bedoel, het hoeft niet rood te zijn, maar het moet gewoon heftig zijn. Het moet in je face zijn. Ze houden wel van een soort groot gebaar.
Ja, ja. Dus hier ben jij eigenlijk ben jij in Nederland al een van de wat woestere kunstenaars, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier, hè? Wat industriëler. En daar is het, zeggen ze, leuk, maar doe het maar.
Ja, nee, van hun mag het allemaal best een stapje extremer.
Ben je daar door beïnvloed toen je daar was? Hoe lang ben je daar geweest? Misschien dat
Ik ben maar verspreid over 2,5 jaar. Ben ik daar dikke 1,5 jaar geweest. In verschillende stukken. Maar, en dat begon met een residentie. En er kwam... Ja, van het een kwam het ander.
Ja.
Zij houden van de extreme, maar ik werd er juist eigenlijk van... Oh ja, ik hou het lekker klein. En ik wou ook gewoon reizen, dus ik wou iets wat ik makkelijk mee kon nemen. En hier heb ik een loods met een heleboel troep. En vind ik het heerlijk om al die troep bij elkaar te trekken... en er een bende van te maken en alles aan elkaar te zetten... om te kijken wat er gebeurt. Maar ja, daar had ik eigenlijk niks. En dan ging ik bij de fietsenmaker om de hoek... daar iets lassen, omdat ik iets wou maken. Maar uiteindelijk heb ik daar eigenlijk heel kleine, subtiele werken gemaakt.
Maar is dat dan net zoals die opdrachten die je kreeg aan de Design Academy? Dat je zegt, dit is een beetje de norm. Namelijk, het moet bijvoorbeeld functioneel zijn. Dan zeg jij, nee, ik ga dat juist niet doen. En in China zeggen ze, dit moet groots en het moet schreeuwend. En dan zeg jij, ik ga het niet doen.
Ik denk dat het ook heel erg komt omdat ik gewoon dingen echt graag zelf wil doen. En dat ik daar alles kan daar groot gemaakt worden, maar ik kan het zelf daar niet groot maken. Hier kan ik het wel groot maken, want hier heb ik de middelen en hier weet ik hoe ik het wel kan regelen. En daar had ik niks. Dus dan inderdaad ging ik bij de doe-het-zelver, zeg maar, daar... Met mijn tekeningetjes kwam ik aan van, ja, ik zoek zoiets. En dan waren ze van, ja, hebben we niet. En zeg je, ja, maar volgens mij daarachter in het magazijn hebben jullie het huis wel. Mag ik even kijken? En dan zat er, nee, kan niet. En dan was het, zodra ze zich omdraaiden, sprong ik toch weer en zei ik, nee, die wil ik hebben. En dan, oké, vooruit. Ze zijn heel erg daarvan, als ze niet weten wat je wil of hoe ze je moeten helpen, laten we het niet te ingewikkeld maken.
Nee,
sorry, gaan we niet doen.
Oh, wow.
Want ja, dat is ook een soort eergezichtsverlies ding of zo. Wat maakt dus een heleboel dingen heel lastig. Dus
ja.
Ik wou iets lassen en dat betekende gewoon dat ik eerst net op een krukje naast de fietsenmaker ging zitten. Gewoon, en als hij weer eens iets aan het lassen was, hem gewoon ging helpen, ongevraagd. En dan rook je samen een sigaretje en drink je een biertje. En dan is het van, ja, wat kom je nou eigenlijk doen? totdat je begint te zeggen, ja, nu wil ik even zelf.
Dus jij gaat gewoon ongevraagd, zat jij te schurken tegen die fietsenmaker aan?
Ja, en dat levert even een soort gek moment op. Dat inderdaad de hele familie eromheen komt zijn van, ja, wat komt die gozer hier nou de hele tijd doen? Maar uiteindelijk kon ik wel gewoon in zijn werkplaats de dingen doen die ik wou doen.
En snapte die dan na die tijd waarom je dat initieel wilde? Of?
Ik denk niet dat hij iets snapte van wat er uitgekomen is. Maar hij vond het allemaal wel prima en wel heel grappig.
Ja.
Je wordt een soort van vrienden, ook al heeft, denk ik niet dat hij... heel veel besef had van wat ik daarmee wou. Maar dacht, ja, god, als die gozer dat wil, prima. Het is ook wel weer grappig en gezellig. En ik bedoel, alle buren komen zich er ook tegenaan bemoeien. Van wat komt die blonde jongen daar de hele tijd doen?
Die surofij. Ja. Wat heb je gemaakt daar bij de fietsenmaker? Weet je dat nog?
Ik had een soort machine daar ergens op de markt gevonden die... waar je mais in gooide en dat een soort extrusieapparaat werkte, waardoor eigenlijk die mais direct tot popcorn maakte, maar dat ook in een soort, als een extrusieapparaat, een soort worst van popcorn uit. Maar
extrusie is een worstenmaker?
Ja, eigenlijk wel. En dat vond ik wel fascinerend apparaat. En dat is eigenlijk ook hoe cornflakes gemaakt worden. Maar dit is dan een soort worst van cornflake. En dat vond ik een fascinerend apparaat. Dus ik wou zo'n apparaat hebben en dat een beetje tunen en maken tot dat ik daar een soort sculpturen mee kon maken.
Ja.
Dat was heel grappig en heel smerig.
En, maar die fietsmaker die snapte er niks van, zei je?
Nou ja, die zag mij een beetje daar aan sleutelen, maar die... Meer zoiets van, ja, volgens mij wil je nu een eigenlijk supergoed werkend apparaat kapot aan het maken. Dus waarom? Maar, en ik vond het allemaal wel best. Ga je gang, jongen. Ja. En uiteindelijk heb ik dat apparaat gedemonteerd, de motor en zo, aan hem gegeven. En alleen maar de belangrijke onderdelen meegenomen hier naartoe. En het is oké, nou, dankjewel. Maar...
En weer opgebouwd ook hier?
Ja, ik heb hem hier ook later wel weer opgebouwd. Net maar om het in zijn geheel mee te nemen. Als de,
nee,
te
doen. Ja. Nee, dat is lastig. Je zei net, er was ook een groep die gewoon... of gewoon, ik zeg gewoon, maar vanuit ons perspectief gewoon... reageerde op jouw kunst zoals wij dat ook een beetje doen. Hè? Dus die het speelse erin waardeerde en die het mooi vond. Hoe werkt dan zoiets daar? Ben ik toch benieuwd naar. Hoe wordt het dan opgepikt in China?
Ja, het... Ik denk eigenlijk niet anders dan... Er zijn altijd mensen die het kunnen waarderen en die een soort het universele erin zien. Of heel simpel zien hoe het werkt en de plezier ervan zien. En misschien wel poëzie of esthetiek. Of, en er zijn mensen die denken, oh god, ja, er beweegt iets, prima.
Oh ja.
En die lopen... Dat is iets universeels of niet. Het is een totaal andere wereld, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Het is ook precies dezelfde wereld.
Ja, dezelfde materialiteit, dezelfde menselijke routine.
Ja.
Hoe zit het eigenlijk met ideeën achter jouw kunst? Want je kunt ook heel verder in gaan om grootste ideeën achter te zoeken. Is dat iets wat jij daarin legt? Of waardeer je het als mensen dat proberen te zoeken in je werk?
Ik vind het heel leuk als mensen dat proberen te zoeken. Ik vind het heel grappig als mensen dat ook proberen te zoeken. En mensen vinden er ook allerlei dingen in waar ik absoluut nog nooit over nagedacht heb. En dat vind ik fantastisch. Maar dat is eigenlijk bijna alsof je nou als een soort marsman naar de wereld aan het kijken bent. En denkt... Die mensen stappen allemaal in stalen doosjes en verhuizen van de ene plek naar de andere plek. Als je het vanaf een afstandje bekijkt, dan slaat het helemaal nergens op. En dat is misschien ook... als iemand anders met een andere blik naar mijn werk kijkt, zien ze daar hele andere dingen op. Of dingen in. En dat zijn misschien niet de dingen die ik ermee bedoelde, maar dat misschien nog wel veel waardevolle dingen.
Wat is het mooiste wat je daaruit gehoord hebt?
Kunnen hele in het soort filosofieën zijn over wat iets symboliseert, maar ook gewoon heel praktische dingen over hoe iets werkt. En dat mensen daar hele technische verhalen. Je hebt altijd toch de soort man van middelbare leeftijd die erbij komt staan en die ongevraagd even uitleg gaat geven hoe het werkt.
Oh ja.
En dat is altijd te gek. En dat is hem ook meestal. Slaat het als een tang op een vark, klopt er helemaal geen reet van. En dan ben ik natuurlijk het gewillige oor dat er met heel veel plezier naar luistert om te leren hoe dat nou allemaal werkt.
Ja, precies. En zeg je dan van, maar ik heb het zelf gemaakt?
Of nee, dan soms wel. Het hangt er een beetje vanaf hoe dat loopt. Maar vaak vraag je, oh ja, hoe zit dat dan? Of hoe weet je dat? En dan kan je altijd later nog in het... zeggen van, volgens mij zit het toch anders.
Yeah.
Maar ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei, nee, dat werkt niet zo. En dat ik zei, ik denk het wel hoor. En dat, diegene wou het niet van mij als waar aannemen.
Had je ook wel iets goeds gedaan? Als je werk er zo uitziet of zo, zo'n kracht heeft, dat het verhult hoe het echt in elkaar zit.
Ja.
Of het is gewoon een heel dom persoon, hè?
Dat kan een beetje van beide zijn. Net mensen maken vaak de wereld zoveel ingewikkelder dan het is, denk ik dan. Die hebben het over hele in het tracking systemen en computers die van alles moeten. Terwijl ik zeg, nou ja, het gaat gewoon zijn gangetje. Het lijkt willekeurig, maar het is voornamelijk gewoon onnauwkeurig. En daarom ontstaat er iets wat je niet kan voorspellen.
En hoe verhoud jij je eigenlijk tot, laten we zeggen, artificial intelligence? Dus echt heel ingewikkelde dingen gebaseerd op hele uitgekiende patronen, zeg maar?
Ik denk dat, zeg maar, misschien als je het zeg maar, meer verhoudt tot aan de evolutie, waarin sommige mensen zeggen dat soort in het intelligent proces. Maar dat is natuurlijk, ik bedoel, evolutie heeft niet het doel gehad om ons te maken of iets slims te maken. Nee, ja, het is een soort van de ene wat toevallig handig was, wat werkt. En dan wordt het opeens tot iets heel gecompliceerd, wat blijkbaar werkt. En nu zitten wij hier. Maar eigenlijk zijn we gewoon een heleboel ongelukjes bij elkaar. Die toch iets best wel, ja, van een afstandje intelligent gemaakt hebben. We vinden het zelf behoorlijk intelligent.
Yeah.
En dat is eigenlijk hetzelfde met dat werk. Er ontstaat iets wat zich gedraagt alsof het intelligent is, wat misschien ook eigenlijk best wel iets heel slims doet. Maar dat, of het nou per se de meest effectieve of doelmatige oplossing is, weet ik helemaal niet. Er is iets ontstaan en dat doet wat.
Zie je dat dan? Zie je ook die, trek je die parallel breder, zeg maar, tussen evolutie en je eigen werk?
Nou ja,
dat maakt jou een soort schepper.
Nee, ja, iedereen is een soort schepper. Je maakt iets en of je dat nou fine-tunen noemt of in het. Ja, het is inderdaad. Je bent dat ding aan het uitevalueren. Het is de kinderziektes eruit aan het halen. Tot het werkt zoals het zou moeten werken. En meestal ontstaat er ook nog een versie 2 en een versie 3 en een versie zoveel. Omdat je toch merkt dat de ene oplossing niet de andere is. En aldoende leer je en evolueert zo'n werk.
Ja, hoe ga je om met als het kapot gaat? Want er zitten een soort van onvolkomenheden natuurlijk ook in jouw werk.
Het hoort erbij. Tuurlijk gaan dingen stuk.
En is het een keer klaar? Of maak je het in principe wel altijd?
Meestal is dat ook weer de kans om dingen te verbeteren. Of ontdek je daar weer iets door en denk je, waarom gaat nou de hele tijd dit stuk, terwijl dat al lang stuk had moeten zijn en dat gaat maar niet stuk. En dat vind ik dan ook heel fascinerend. En dan soms heb ik een werk of ik 3 keer uit elkaar gehaald en denk je, oh wacht eens, dat andere boutje daar helemaal aan de andere kant, dat was de hele truc. En dan draai je dat weer vast en dan is het vlekkeloos. Maar dat ontdekken hoe het werkt en waarom het werkt, dat is te gek. Dat vind ik superleuk. Nee, natuurlijk, ik blijf het altijd maken. En zeggen mensen wel eens van, het is weer stuk. En ja, ook vrij logisch. Het is ook, ik probeer een auto uit te vinden, maar ik, dan heb ik het gemaakt, maar ik wist helemaal niet dat er ook olie in de motor moest, zeg maar.
Ja, precies.
Daar kom ik ook aldoende pas achter.
Ja, het is een ongoing uitvinding eigenlijk. Ja. Hey, we gaan even luisteren naar onze vaste rubriek. Dat zijn de regels via de radio.
De regels via de radio. De regels van de radio. Radiowerk 14. Let op. Het maken van dit werk is niet geschikt voor kleine kinderen in verband met verstikkingsgevaar. Voor dit kunstwerk heb je 3 surprise-eieren nodig. Dit is het belangrijkste onderdeel van je werk. Leg daarnaast alvast het volgende klaar. Meerdere kleuren verf, kwasten, een spons, een schaar, tape en een beker water. Deze week gaan we schilderen op papier met de minimale grootte van een A4. Groter mag ook, graag zelfs. We beginnen met het mengen van de lelijkste kleur die je kan bedenken. Maak de spons nat en zorg dat het hele papier aan één zijde bedekt is met het door jou gemengde kleur. Wacht even, zodat je zeker weet dat de verf gedroogd is. Nu beginnen we met het echte werken. Pak het eerste surprise-ei uit en geniet van de chocolade. Bouw de inhoud van het ei om tot een waardig stukje speelgoed. Nadat je mond leeg is, stop je het speelgoed in je mond. Niet doorslikken. Pak een kwast met een door jou gekozen kleur en probeer de vormen van het speelgoed gevoelsmatig na te schetsen. Is de schets af, dan kan je door naar stap 2. Pak het volgende ei uit. Eet de chocolade op en zet het speelgoed in elkaar. Zet nu het speelgoed op je hand. Schets met een andere kleurverf je hand met daarop het speelgoed zo precies mogelijk na. De grootte van de schetsen zijn willekeurig, net zoals de compositie. Je bent aangekomen bij stap 3. Pak het derde ei uit, wacht nog even met het opeten van de chocolade. Fantaseer wat voor een speelgoed er nu in zou kunnen zitten. Is de Smurf, een dinosaurus Rex of een My Little Pony? Schets jouw gefantaseerde speelgoed met een nieuwe kleurverf op het papier over de andere schetsen heen. Zorg ervoor dat de schets de grootte heeft van het papier. Is deze schets af, dan mag je nu de chocolade opeten en kijken wat er in het ei zit. Bewaar het speelgoed. We gaan door naar de laatste fase van dit werk. Pak je schaar en knip het werk in 4 gelijke delen. Leg de stukken met de achterkant naar boven. Draai ze alle een kwartslag en leg ze op een vrije wijze weer tegen elkaar aan. Plak op de naden een lang stuk tape, zodat het weer één geheel wordt. Draai het werk nu weer om. Plak het als laatst uitgepakte speelgoed op het werk. Doe dit met een stuk tape dwars over het speelgoed, zodat het goed vastzit. Signeer het werk met je naam, rechtsonder in de hoek. Dankjewel.
Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Heb je meegedaan thuis, mail dan een foto van je werk naar heske@mrmotley.nl en bewaar het ook goed, want wellicht gaat er nog iets mee gebeuren. Zorre Feigl is vanavond mijn gast. Zorre, hoe sta jij in het leven? Ik heb nu een beetje het idee, dat is een grote vraag natuurlijk, maar ik heb een beetje het idee dat je een soort van heel onbevangen en vlierenfluiter zou ik bijna, zit ergens op mijn tong. Klopt dat?
Dat weet ik niet. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen te doen en dingen te maken. Ik heb wel plezier. Want er is zoveel moois, er is zoveel leuks. Dus daar moeten we vooral van genieten. Natuurlijk zijn er ook allemaal dingen die helemaal niet leuk zijn. En daar mogen we ook best bij stilstaan. Maar nee, in het algemeen, ik ben wel een blij mens.
Ja. Ja. Is er ooit een moment geweest dat jij twijfelde over het kunstenaarschap?
Ja hoor, die is er nog heel vaak, dat moment. Dat ik denk, god, misschien moet ik toch wel, maar ja. Nou, het op een dag volwassen worden en iets echts kunnen of zo.
Want jij vindt dat je dat nog niet kan?
Nee, tuurlijk. Dat is zo'n moment dat je daar hebt en dan denk je, ja, ik kan ook een heleboel. Maar ik heb eigenlijk nergens, je hebt een diploma als kunstenaar zijnde, maar niet een vak geleerd. En dan spreek ik met echte ingenieurs of echte technici van dingen. En ik denk, het zou ook wel heel leuk om echt helemaal nerd op één gebied te zijn. In plaats van soort van alles een beetje te willen weten.
Ja.
Even later zie ik weer 10 andere dingen die ik ook heel tof vind. En dan moet ik dat ook allemaal tegelijk proberen.
Ja, precies. Want zou je het kunnen, denk je? Want dan moet je toch weer binnen die regeltjes.
Ja, tot nu toe is het niet gelukt. En alle pogingen die ik gewaagd heb, waren misschien ook niet vol overtuiging.
Nee, en gelukkig maar, want anders dan komt er geen kunst uit je handen.
Ik weet niet, ik heb het wel eens met vrienden over van wat zou je doen als je gewoon een eiland voor jezelf had en je nergens zorgen over me. Ik denk dat ik precies hetzelfde zou doen.
Ja.
Ik zou absoluut nu gewoon dingen aan het maken zijn. Het is het leukste wat er is.
Ja, als ik naar je werk kijk, dan denk ik dat ook. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen natuurlijk, maar ik geniet in ieder geval via jouw talent mee. Waar ben je op dit moment mee bezig?
Ik heb binnenkort een overzichtstentoonstelling een retrospectief in België bij de Verbeek Foundation. En dat is een plek waar ik al jaren graag kom. Waar ik dus ook heel blij ben om daar een heleboel werken bij elkaar te mogen brengen. Dus daar ben ik mee bezig. En verder staan er wat langlopende projecten uit. Projecten voor in de openbare ruimte.
Kun je er eens eentje noemen?
Het zijn allemaal dingen waar ik nog niet zo heel veel over kan zeggen. Maar het is, ja, dingen die zich gewoon... zoals je rotonde kunstwerken hebt, heb je allerlei kunstwerken in stations, in allerlei overheidsgebouwen. Mm-hmm. Met een paar van dat soort projecten bezig. En dat zijn... dat is spannend, want dan moet ook meteen 20 jaar meegaan. En eigenlijk, hoe ik de dingen maak, zijn ze helemaal niet bedoeld om 20 jaar mee te gaan. Nee. Dus het is nog even een andere tak van sport die ik probeer erbij te leren.
Ja. En je zei stations? Gaan we op een van de grote stations?
Nee, ik bedoel niet letterlijk op een station, maar het is wel op die schaal, zeg maar.
Ja, okay.
Dus het is... Je hoort het wel, of je ziet het wel als het er is.
Ja.
Maar dat is spannend, omdat in het... Ja, dat moet opeens 20 jaar mee kunnen. En dat moet veilig zijn, want mijn meeste van mijn werk is toch niet bedoeld voor kinderhanden.
Ja.
Dus dat zijn dingen waar je opeens rekening mee moet houden. En het mag niet te veel herrie maken, het mag niet dit, het mag niet zus.
Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van, het is mijn werk niet meer of zo.
Dat is de uitdaging, maar je moet, daarnaast moet er ook af en toe dus nog gewoon iets vingerverslindends gemaakt worden, omdat het, anders is het niet leuk.
Yeah.
Het moet wel naast elkaar kunnen bestaan. Ik kan me voorstellen dat als je alleen maar dingen binnen zo'n strak kader maakt, dat het voor mij niet werkt.
Yeah.
Maar nu... Bij de Verbeek Foundation, waar ik aan de slag ben. Dat soort totale speelplaats, daar kan alles, daar mag alles. Daar, de sky is echt de limit daar.
Het is een hele grote loods, geloof ik, hè? Een soort van landgoed?
Het is een soort landgoed met een aantal loodsen erop. Of het is gewoon een museum. En ik denk dat je het makkelijkst zou kunnen zien als soort het Kruller-Muller gemengd met een soort ADM. Het is een anarchistische museumtuin. En de werken die daar te zien zijn, is allerlei. Maar heel veel werk gemaakt van bestaande materiaal. Als een soort assemblages, collages. Maar ook heel veel industrieel, heel grof werk. Geert Verbeekeren, eigenaar van die plek, de drijvende kracht erachter, die is ook een gozer die houdt van zelf de mouwen of de handen uit de mouwen te steken.
Ja.
Die staat er gewoon nog elke dag zelf te klussen. En die vindt dat leuk en die vindt het heerlijk. En voor hem is ook de sky the limit.
En je bent nog heel jong. Een overzichtstentoonstelling?
Ja, nee, dat zeg ik ook toch? Een beetje gekscherend natuurlijk. Dat slaat ook niet heel... Een overzichtstentoonstelling. Het is een overzicht van wat we nu hebben.
Ja. En wat denk je dan als je dat allemaal bij elkaar ziet? Of als je dat in je hoofd allemaal bij elkaar ziet?
Aan de ene kant denk ik, wauw. En aan de andere kant denk ik, shit, er zijn nog zoveel dingen op dat verlanglijstje die er nog helemaal niet zijn.
Zoals?
Ja, dat is... kijk, ik denk altijd over ideeën moet je niet zo lang praten. Want... ik ben altijd bang om het dan een soort proberen uit te leggen en daarmee, ik moet het zien. Ook juist omdat er in dat maken zoveel dingen ontstaan die onvoorzien waren of die tot nieuwe dingen leiden.
Ja.
Dus een van de dingen die ik al heel lang wil doen en die hopelijk nu wel een keer gaat lukken, ik heb al diverse pogingen gedaan, maar ik zou zo graag... een soort van een treurwilg en een zweefmolen willen kruisen. Zodat je een levende treurwilg, zoals hij is, kan laten ronddraaien. En dat zijn takken uitgaan als een zweefmolen. En dat hij blij wordt. Ik Ik heb er eerder pogingen toe gedaan, maar je moet een behoorlijk formaat treurwilg hebben die je toch kan overpotten naar een pot die je kan laten ronddraaien. En er komen best wel wat praktische bezwaren bij dan.
Ja.
Maar ik hoop dat het misschien nu toch wel gaat lukken. Maar zelfs als het nu lukt, denk ik dat het die treurwilg het beste nog 10, 20 jaar kan staan voordat het echt goed is. En dat ik dan een keertje met mijn kleintje erin kan, de schommel eraan kan hangen. Maar dat, wie weet, dat zien we over 10 jaar. Maar dat is zo'n project. Ik wil het gewoon graag een keer zien.
En hoe is dat zaadje dan geplant? Hoe kom je bij dit idee? Weet je dat nog?
Het kwam omdat ik een keer een hele mooie boom op een rotonde zag staan. En gewoon op die rotonde een rondje reed om die boom heen en dacht, wat is dit een mooie boom? Ik kan er nog wel een rondje omheen rijden. En toen dacht ik wil eigenlijk wel een ronddraaiende boom. En toen zag ik een keer een treurwilg in een herfststorm. En toen dacht ik, ja, maar dat moet niet zomaar een boom zijn. Dat moet een treurwilg zijn. Ja, nu klopt het. Nu moet het er nog komen.
En wat is dan de essentie van die treurwilg? Waarom moet het die zijn?
Omdat hij zo zielig met zijn takken hangt. En juist die takken, als hij gaat ronddraaien, als een zweefmolen omhoog komen. En dat het misschien dan toch wel een soort vrolijke treurwilg wordt.
Ja.
Net treurwilg, gooi je haren los.
We hebben een titel bij deze.
Nou ja, er zijn diverse titels al voorbijgekomen. Ik weet nog niet welke titel blijft plakken. Ik vind titels wel moeilijk, want het legt er meteen zo'n label op.
Ja.
En het is juist zo leuk om andere mensen lekker vrij te laten associëren en ze geen titel geven. Daarom krijgt dan een werk vaak een heel banale titel. Mm-hmm. Omdat het de mogelijkheid geeft aan, om het zelf lekker in te vullen.
Zoals Hula en Hoep.
Ja. Ja, die waren, het was een tentoonstelling met twee werken en eentje had hoepels. En toen werd het opeens, oh ja, het Hula en Hoep. En dat hou het gewoon zo, want dan stappen we weg van betekenis geven.
Ja.
En dat kunnen we dan aan iemand anders of aan het publiek zelf overlaten. Het is wel jammer om dat voor mensen in te vullen.
Je vertelde net over die technische analyse die mensen dan gevraagd of ongevraagd geven. Ja. Heb je nog zo'n filosofische verklaring hierbij?
De mensen komen met hele mooie filosofische verklaringen. Ik bedoel, hoe jij het net over inderdaad puppies had die samen aan het spelen zijn. Zo wordt het in het allerlei. Of het een analogie voor het leven of voor de aantrekkingskracht, de zwakke aantrekkingskracht tussen de kleine deeltjes is. Of inderdaad een symboliek voor hoe wij mensen met elkaar omgaan. Dat kan alle kanten op. En dat is alleen maar super grappig om te horen. En soms slaat het ook, denk ik, ja, hey, dat is best wel mooi gevonden. En vaak heb ik er zelf ook al die gedachten wel voorbij zien komen voor mezelf. Maar,
ja, precies, want dat is natuurlijk ook nog een ding.
Nee, tuurlijk, maar het is juist zo mooi om dat weg te geven. Ik bedoel, als ik dat had willen, dan had ik het beter kunnen opschrijven, want dan was het een stuk duidelijker gecommuniceerd.
Duidelijk.
Ja, dus ik geef het graag weg aan mensen.
We gaan kijken naar je werk bij de Verbeke Foundation. Wanneer kunnen we het gaan zien?
17 april is de opening.
En tot die tijd nog ergens dichterbij in Nederland?
Even kijken. In Kunsthal Karen in Amersfoort is nu nog werk te zien. Dan is het grote overzicht. Dan is het de hele zomer daar te zien. En van de zomer zijn er ook in Nederland nog op een aantal plekken mijn werk te zien. Onder andere in Museum IJsselstein, op Into Nature, Art Expedition in.
Genoeg te zien.
Ja, nee, het, ja,
dus op zorofai.nl kunnen we het allemaal gaan zien.
Zorofai.nl.
Dankjewel, Zorro. Dit was Kunst is Lang. Wil je thuis meer zien van Zorro? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar het werk. Volgende week zit hier Volker de Jong. Bekend van zijn levensgrote beelden van peurschuim. Soms gruwelijk, soms absurd, soms heel mooi.